Dit is de Build Your Wave podcast over leads aantrekken via online marketing. Vandaag in mijn podcast een interview met iemand die altijd een reis in het vooruitzicht heeft. Heel goed krachtige keuzes kan maken en daardoor een leven leidt volledig op haar eigen voorwaarden. Ik heb vandaag een interview met topcoach Nicole Offenberg. In dit interview wil ik ontdekken hoe zij tot goede keuzes komt en welke keuzes zij maakt op het gebied van sociale media. En natuurlijk gaan we het ook hebben over hoe zij nieuwe klanten aantrekt voor haar succesvolle coachingsbusiness. Want haar coachingsreizen naar het buitenland lijken zich altijd moeiteloos te vullen. Nicole, welkom.
Ja, leuk, dankjewel.
Ja,
leuk dit.
Zeker weten. Ja, wij hebben elkaar leren kennen in Madrid.
Ja, ja.
Je lievelingsstad kan ik wel
Ja, mijn tweede
zeggen.
Thuis.
Je
ja.
tweede thuis.
Ja, ja. Het is al een tijdje geleden, maar echt superleuk was het toen.
Weet ja, je het is al 4 jaar geleden denk ik inmiddels. 3, 4 jaar geleden.
3 jaar geleden.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En hoezo Madrid? Waarom is dat inmiddels je tweede thuis?
Ik heb ooit Spaanse taal en letterkunde gestudeerd. Daar ben ik toen na 2 jaar daarna gestopt. Krachtige keuze, omdat ik dacht, ja, ik wil geen docent worden, maar ik wil wel internationaal iets gaan doen. Dus internationale bedrijfscommunicatie ben ik toen gaan studeren in Nijmegen. En ja, maar dat Spaans is altijd wel, ja, ik vind die taal heel mooi. Dus toen dacht ik, ja, als ik iets met die taal wil doen, dan moet ik naar Spanje, waar ik eigenlijk nog nooit geweest was. Maar ik was wel een talenmens, dus Spaans was dan wel een goede keuze als je 18 bent. Toen ging ik naar Madrid, met de trein toen nog.
Oh.
En ik kwam daar aan, 31 uur later.
Ik wil niet zeggen, hoe lang is dat?
Ja, dat is echt heel erg lang. En dan had je nog niet zo'n snelle trein, maar echt zo'n boemeltje in Spanje met gordijntjes voor de ramen. En heel grappig. En dan kom je aan in Madrid. En dat blijkt dan een miljoenenstad te zijn, maar eigenlijk een soort dorp. En ik voelde me meteen thuis.
Oh,
we kwamen aan op het station. En meteen waren er allerlei oude vrouwtjes om ons heen die ons wilden helpen met de weg te vinden. En ik voelde me heel erg thuis. En de taal vind ik heel mooi. Ja, dus ik bleef daar ook komen. En op een gegeven moment leerde ik iemand kennen. Een vriendin. En nou, toen gingen we met elkaar schrijven. En die woonde in Madrid. Nou, kom eens langs. En ja, weet je, dan blijft die stad blijft gewoon. En zeker, dat vind ik heel leuk. Om een stad echt goed te leren kennen. Om de straten te belopen die je anders niet loopt. En nou ja, als je daar vrienden hebt, dan kom je op plekken waar je normaal niet komt. Ja, ik hou gewoon van die stad. Ik voel me er heel erg thuis. Dus op een gegeven moment, ik denk nu zo'n 5, 6 jaar geleden, bedacht ik van, ik wil eigenlijk wel een tijdje in het buitenland wonen en werken. Maar dan niet te moeilijk gaan doen. Nee. Ik ben geen 28-jarige single woman die met haar laptop op het strand gaat zitten. Dat ben ik niet.
Digital nomad.
Nee, maar waarom zou je dat niet kunnen doen?
Ja.
Dus ik heb een man en een hond, dus ik moet het thuis ook regelen. En toen dacht ik, ja, Madrid, ik wil daar gewoon een tijdje zijn. En toen heb ik daar een appartement gehuurd. En toen dacht ik, en toen de volgende gedachte was pas van, ja, maar dan wil ik toch ook iets gaan doen.
Ja.
Dan ga ik toch een training organiseren. Maar de eerste gedachte was, ik wil een tijdje wonen en werken in het buitenland. Ik wil kijken of dat kan, via Skype mijn werk doen, wat ik kan, hoe ik werk. En dan kan ik er ook wel wat organiseren. Nou ja, dat heb ik nu voor de 5e jaar achter elkaar gedaan. Dus ja, Madrid is een beetje oude liefde vanuit mijn Spaanse taal en letterkunde.
Ja, ja.
Gevoel van de taal, het land, de mensen.
Ja, en wat maakt het dan specifiek dat je daar zo thuis wilt? Wat zit daar achter wat je dat zo heerlijk vindt?
Toch misschien wat ik zei van dat het een miljoenenstad is waar je alles hebt. Er is 24 uur per dag leven.
Ja.
Maar het is een stad vermomd. Nee, het is een miljoenenstad. Ja, vermomd als miljoenenstad, maar het is eigenlijk een dorp. En het voelt heel gezellig, heel knus. Mensen zijn heel aardig en toegankelijk. En zeker als je de taal spreekt. En ik ben ooit opgegroeid in een dorp. Dus misschien dat ik me daarom gek genoeg toch thuis voel. Ja, ja, ja. In een miljoenenstad waar je tegelijkertijd toch kunt verdwijnen in de anonimiteit. Ja. Maar als je contact wil, is het er ook. En alles is er ook. En ik vind ook het tempo heel fijn. De eerste keer dat ik daar woonde, ging ik echt heel zo'n stoere Hollandse pas. Ging ik dingen regelen. Nou ja, dan bot je gewoon
tegen iedereen. Maar dat vertraag je al snel.
Vertragen. Het gewoon oude mensen, mannen en vrouwen die daar van 80, die daar gearmd s'avonds over straat lopen. Dan denk ik, oh, dit is wel mensen die buiten leven. Die kijken. Ja, het is een beetje de stad van de zintuigen. En daar hou ik heel erg van. Ik heb minder met Barcelona. Het is altijd wel,
het is meer een metropool natuurlijk. Barcelona.
Ja, dat is internationaal. Ja. Voor mij is Madrid heel erg Spaans. Ja, en omdat je daar alles hebt, vind ik dat het is een
authentieker
beetje,
of zo. Ja,
het is een beetje Spaans in New York, maar dan toch weer anders of zo. Ik weet niet, je hebt er alles. Je kunt er alles doen. Alles. Ja, het enige wat je niet hebt is zee en strand.
Ja,
maar ik voel, een thuisgevoel is misschien soms moeilijk om uit te leggen. Maar iedereen, als je aan iemand vraagt van waar voel je je thuis, heeft iedereen daar wel een beeld bij. Het is vaak een gevoel dat je niet altijd onder woorden kunt brengen.
Nee. Hey, maar dat, toen was het internationale
bedrijfscommunicatie.
Ja, bedrijfscommunicatie, mondvol. Maar hoe beland je van internationale bedrijfscommunicatie nu als topcoach? Ben je begonnen? Hoe is dat gestart?
Ja, hoe is het begonnen? Ik ben afgestudeerd in bedrijfscultuur. Dus ik vond het al heel interessant om mensen te observeren. En mijn afstudeeropdracht ging daar ook over. Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe praten ze met elkaar? Ik ben echt wel een toeschouwer dan. Hè? Dan ging ik kijken, hoe doen mensen dat dan met elkaar? Hoe interacteren ze? En maar waar gaat het mis en waar gaat het goed? Wat betekent dat dan? Toen begon ik bij de overheid. Ik werd ambtenaar. Ik ben 15 jaar ambtenaar geweest. Voorlichter, communicatieadviseur. En ik vond vooral altijd interne communicatie heel interessant. Dus hoe gaan mensen met elkaar om? En dan werd ik al vaak een soort vertrouwenspersoon gezien. De mensen mij alles vertelden. Van, Nicole, dit speelt. En dan stelde ik een paar vragen. En dan,
dus daar begon het al. Ja,
ja, ik wist niet. Het vak coach kende ik toen helemaal niet of zo.
Nee.
Maar op een gegeven moment hoorde ik dat dat echt een vak was. En ik vind het ook echt een vak, wil ik even gezegd.
Ja, dan ben je natuurlijk ook heel...
Dus ik ben ook een opleiding gaan doen. Want ik vind... het is ook echt een vak wat je moet leren ook.
Want wat vind je daarom? Dit is duidelijk een ding van het is echt een vak.
Ik vind het een vak, net als ieder ander vak.
Ja.
Dat je er kennis van moet hebben. Dat je moet kunnen oefenen. Dat het bepaalde vaardigheden met zich meebrengt. En natuurlijk, iedereen kan luisteren. Iedereen kan praten. Iedereen heeft twee oren en een mond. Maar dat maakt je nog niet tot een coach.
Nee.
En als je een bepaalde ervaring hebt gehad, wat je ook veel ziet, en mensen een bepaalde ervaring gehad en ga dan in coachen, dat maakt je ook nog niet direct tot een goede coach. Kijk, dan kun je in de basis wel de vaardigheden in huis hebben, maar ik vind dat je die moet trainen, dat je die moet oefenen. En dat je ook moet weten dat je... Kijk, mensen zijn irrationele, soms complexe wezens, die A zeggen en B doen, die in één keer bang worden voor dingen waarvan je denkt, waarom word je daar bang voor? Je moet iets snappen van menselijk brein, iets van menselijk gedrag.
Mm-hmm.
En dat, daar moet je in verdiepen, vind ik.
Ja,
anders
is
het... Ja, tuurlijk, wij kunnen een goed gesprek voeren en ik kan je verder helpen. En
maar
heb jij
komt
fijn
dat dan
gevoel.
Uit zo'n drang van... Ja, pas dan kun je mensen echt goed helpen? Of de...
Nou ja, kijk, als je geen opleiding hebt, wil helemaal niet zeggen dat je dan geen goede coach bent. Ik denk wel dat een opleiding het helpt de diepte van het vak te zien. En dat je daardoor ook oefent. En een goede opleiding... En dan moet je het ook laten zien.
Ja.
Dan moet je, want ik bedoel, coaching is zo persoonlijk tussen twee mensen. Niemand die ziet wat je doet.
Nee.
Dus je kunt ook aanrommelen, bij wijze van spreken. En het is echt mensenwerk.
Mm-hmm.
En het is maatwerk, het is vakwerk. Maar een echt goede opleiding, ja, dan krijg je ook echt gespiegeld van, hey, waarom maak je die keuzes? Coachvak bestaat ook heel erg uit keuzes maken. Jezelf observeren, de ander observeren. Het is veel rijker dan soms de meeste mensen zien. En ik vind het gewoon echt een vak.
Ja, ja.
En ja, of mensen daar dan wel of geen opleiding, daar ga ik dan niet over. Maar ja, ik heb ooit dus die internationale bedrijfscommunicatie. Dus ik was al wel geïnteresseerd in organisaties en bedrijven.
Ja.
Dus ik, communicatieadviseur geweest. Op een gegeven moment dacht ik vind het zo interessant, die hele organisaties, dat ik een opleiding voor organisatieadviseur heb gedaan. En waardoor ik ook veranderingstrajecten ben gaan begeleiden. Eerst bij de overheid. Nou,
pittige trajecten.
Super pittig. Ja, ja,
met mensen in de weerstand.
Mensen in de weerstand, grote trajecten. De bestuurders die zelf ook moesten veranderen. Daar vergaten ze dan vaak. Nee, mijn mensen moeten
dit. Dus alles moet veranderen.
Ja, dan zei ik, wat ga je dan zelf doen? Dus daar zaten ook al coachende aspecten in. Ik zeg altijd van, ik was toen heel erg met macro-invloed bezig. Dus met grote veranderingen in organisaties.
Ja.
En op een gegeven moment merkte ik bij mezelf, hoe zou het zijn als ik dat buiten de deur ging doen? Want mm-hmm. Om de 3 jaar van baan wisselen. Op een gegeven moment ben je er wel klaar. Want
waarom wisselde je dan om de 3 jaar van baan?
Omdat ik op een gegeven moment uitgekeken was op de organisatie. Maar ook merkte dat ik mijn werk, vond ik dan, goed kon doen als ik me aan de rand van de organisatie begaf. Dus niet in... Ik moest
in alles,
toeschouwer blijven.
Deelnemer anders bent van alles. En,
dat was de kijk die ik erop had. En ook omdat ik hou echt van mijn eigen onafhankelijkheid en vrijheid. En ik moet me vrij kunnen bewegen. En als ik voel dat dat niet meer kan, dan ga ik kijken hoe kan het wel. En soms betekent dat je dan weggaat. Of dat je je eigen baan ter discussie stelt en verandert. Ja, die keuze had ik. En dat deed ik dan ook wel eens.
Ja.
Maar op een gegeven moment merkte ik van, wil ik nu zo doorgaan en altijd maar van baan wisselen om de 3, 5 of 5 jaar. Maar toen had ik de laatste baan die ik had, was een tijdelijke baan. Nou, die werd op een gegeven moment wel omgezet in een vaste baan. Maar toen dacht ik, wacht eens even. ik wil misschien wel wat voor mezelf gaan doen. Ik werd ook gevraagd door oud-collega's. Goh, Nicole, ik werk nou daar en daar. En kun jij zo'n traject bij ons begeleiden? Dus ik ben daar een beetje ingerold.
Ja, ja.
Ik heb nooit gedacht, ik wil ondernemer worden. Ik ben er gewoon ingerold.
Maar toch had je wel daar de kenmerken, als je het zo hoort. Van vrijheid inderdaad.
Ja,
je eigen keuzes maken. Een beetje aan de rand, weet je wel. Niet helemaal erin, ergens.
Zo heb ik het nooit gezien, hoor. Nee. Ik kwam bij de ambtenarengezin. Ja. Hè? Toen ik zei ondernemer, was een heel raar woord bij ons thuis.
Dat is echt zo'n buitenlands woord, zeg.
Ja, dat is een stoere man. Een hele grote auto die het hele land doorkrost. En die van die kaartjes uitdeelt. En dan zeg ik, we bellen. Dat was
hoe oud was je toen je die stap nam naar het ondernemerschap?
Nou, dat was ik al... Ik was zeggen oud, dat is niet waar, hoor. Maar even kijken. Ik was denk ik 38 toen ik voor het eerst dacht van... Ja, ik wil daarover na gaan denken of dat echt iets voor me is. En dan ben ik ook heel degelijk. Dan ga ik ook eens een plan schrijven. Dan ga ik eerst echt verkennen. Want als ik iets ga doen... Dan wil ik het goed doen. Dus ik was niet het type wat zomaar dieper ging springen.
Nee.
Ik dacht, nee, dan wil ik verkennen. Wat ga ik dan doen? Hoe ga ik dat doen? Met wie ga ik dat doen? Toen heb ik me eerst aangesloten bij een bureau wat trainingen gaf. Want ik dacht, nou ja, het is wel leuk denk ik om klanten die ik zelf niet kan krijgen omdat ik een eenpitter ga worden, om me aan te sluiten bij een grotere organisatie. Ja. Nou, waarom niet? Nou, dan werd ik ook aangenomen als een soort freelance trainer. Ik was toen nog in loondienst. Ik heb met mijn werkgever toen overlegd van, nou, dit is wat ik wil. Hoe kijken jullie daarna? Dat vonden ze heel erg. Maar ze zeiden, ja, we willen je ook alle ruimte geven. Maar weet dat je altijd bij ons terug kunt komen. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel fijn. Maar op een gegeven moment, ja, op mijn 40ste verjaardag heb ik afscheid genomen. Toen dacht ik, nou, ik heb genoeg klanten. Ik heb genoeg werk. Ik had de eerste grote opdrachten binnen.
Ja.
Nu ga ik er helemaal voor.
Ga ik ervoor.
Dat vond ik een mooi symbolische datum.
Dat is een heel mooie datum.
Om te stoppen.
Ja. Hey, en hoe, want ja, daarna moest je eigenlijk zelf aan de bak ook om klanten te krijgen. Je doet fantastische dingen. Hè? Mooie trips naar Lapland, naar Madrid. Veel één-op-één coaching. En hoe zorg je ervoor dat je dan op dit moment aan nieuwe klanten komt?
Ik begon als organisatieadviseur. Dus nog steeds met die grote veranderingstrajecten. Ik had een groot netwerk. Toen zat ik op LinkedIn. Hè. Dat was toen zeg maar het eerste social media platform waar ik best wel veel op deed. Daar zitten ook nog heel veel oud-collega's. En,
je netwerk.
Ik ging gewoon koffie drinken. Dus ging ik bellen van of mailen van... Goh, ik was toen... ik heb altijd wel heel goed contacten onderhouden. En ik geloof dat het ook een van de kernen is waarom ik social media nu ook nog steeds leuk vind.
Ja.
Uiteindelijk gaat het gewoon over een goed gesprek voeren.
Ja.
Commitment, communicatie, consistent daarin zijn. Dus als ik bij iemand een koffie had gedronken, dan stuurde ik daarna weer een mail. En dan na een paar maanden dacht ik, oh, is leuk om te horen hoe het er nou mee gaat. En
weer opvolgen.
Niet zo van, dat zijn verkoopgesprekken. Zo heb ik dat nooit genoemd of zo. Maar het waren gewoon gesprekken om ook informatie uit de markt op te halen. Van, wat doe je en hoe doe je dat? En dat ging toen nog over organisatieadvies. Maar ik merkte altijd, als ik een groot traject had begeleid, dat er altijd mensen waren die één op één met me wilden werken. En dat vond ik eigenlijk het leukste.
Ja.
En daar was ik eigenlijk het beste in. Maar toen dacht ik nog, daar kan ik mijn geld niet mee verdienen. Dat moet ik helemaal niet willen.
Nee.
Dus ik heb het nooit onderzocht dat ik het op een gegeven moment dacht, maar ik wil dit gewoon. Toen heb ik er ook weer werk van gemaakt om te kijken van, hoe ziet zo'n bedrijf er dan uit? Wat zou mijn ideale bedrijf zijn? Eén op één, af en toe een training. Dat ben ik stap voor stap vorm gaan geven. Dus op een gegeven moment heb ik dat bureau gebeld waar ik altijd nog heel veel klussen van kreeg. Van, joh, ik ga stoppen. Ik ga alleen nog maar één op één. Nou ja, toen zeiden ze, het was een grote klant die zei, ja, maar willen Nicole graag? Nou, daar mocht ik dus ook nog wel dingen in doen.
Dat geeft wel een lekkere houvast.
Er is ook heel veel gegund, hoor, de afgelopen jaar als ondernemer. En ik denk ook door gewoon contacten goed te houden en oprecht aandacht. Het is geen kunstje voor mij aandacht. Als ik, dat klinkt misschien raar, maar als ik iets of iemand niets interessant vindt, en dat klinkt misschien raar, maar dan kan ik er niet de oprechte aandacht voor geven. Maar ik ben sowieso erg geïnteresseerd in mensen en wat hun drijft. Ik ben echt mega nieuwsgierig.
En dat helpt natuurlijk daarin.
En dat vind ik leuk. Ik vind dat heel...
En mensen vinden dat natuurlijk heel snel leuk als je dan geïnteresseerd bent en veel vragen. Dan leg je ook snel die connectie.
Ja, ik wil gewoon dingen weten. Waarom doet iemand wat hij doet? En hoezo dan? En dat is van nature, van kinds af aan eigenlijk altijd wel geweest hoe ik was, zeg maar. Vragen stellen, heel veel lezen, een soort nieuwsgierigheid aan de dag gelegd. En toen ben ik één op één gaan werken. En gaandeweg dacht ik, maar met de auto het hele land doorcrossen, dat werkt ook niet altijd goed voor mij met alle files. Dus toen ben ik me ook op het online pad gaan begeven, online marketingpad.
Ja.
En gaandeweg heb ik mijn bedrijf zo gevormd, zodat het voor mij werkt. En je vroeg, hoe kom je aan klanten? Grappig genoeg, ook nog steeds klanten van 10 jaar geleden, die mij aanbevelen. Dus ik maak elk jaar een soort analyse van, hoe kom ik aan mijn klanten? Waar komen ze vandaan? Ik vraag ook altijd aan mensen van als ze bij mijn intake willen. Hoe kom je aan mijn naam? Want
heel waardevol dat je bedoelt. Ja,
ja, ja. Ik wil dat. Ik ben ook wel een beetje zo'n nerd.
Maar dat is als ondernemer ook heel slim om dat te doen. Ja.
Hoe komen ze aan mij? Ja. Dat is heel grappig.
Als je daar inzicht in hebt, kun je daar natuurlijk
daar kan je er ook op sturen. Ja. Heel veel toch via. Mm-hmm. Ik word aanbevolen door mensen. Dat vind ik superleuk. Dus mensen gunnen je ook heel veel. Dus dat. Het andere is via Google ook. Gewoon via Google. Ik heb een heel lange website. Ja. Die vul ik ook steeds aan met blogs. Mijn blogs zijn heel belangrijk. Mensen gaan me dan een tijdje volgen. En in mijn blogs hoor je ook een beetje mijn stem. En ook wel de manier waarop ik coach. En de vragen die ik stel. Mm-hmm. En soms is het ook wel een beetje zwart-wit neergezet. Maar dan kunnen mensen wel proeven aan wie ik ben.
Maar je durft ook te prikkelen. Dus
ik durf te prikkelen. Dus mensen zullen geprikkeld worden. En denken, hey, dat is een interessante vrouw. Dan gaan ze me volgen. En dan kwam ik erachter, ongeveer na een half jaar, dan benaderden mensen mij wel eens van, dan gingen ze mijn nieuwsbrief volgen of mijn blogs volgen of ze reageerden wel op dingen. En ik reageer zoveel mogelijk terug, wat af en toe heilig kawaii is. Maar ja, het is toch iets. Kijk, mensen, ik vind dat zo
bijzonder. Toch die connectie is dat dan weer.
Ja, probeer je voor te stellen dat als jij iets post en iemand heeft de moed om daar iets onder te zetten, een reactie, misschien soms een persoonlijke reactie of een persoonlijk verhaal, en je doet er niks mee. Ik kan er niet bij.
Nee, want het is gewoon een mens dat reageert. En daar wordt natuurlijk vaak worden van, oh, het is een reactie.
Veel het is een bodemloze put. Moet je indenken dat je reactie verdwijnt in een bodemloze put. Dus ik probeer zoveel mogelijk zelf altijd te reageren op wat mensen zeggen of mailen. En soms is dat heel veel. En soms doe ik dat dan wat korter. En ik selecteer dan ook wel in. Maar ik probeer zoveel mogelijk te doen. En, want dat vind ik ook leuk, omdat mensen de moeite nemen. En ik vind het zelf ook leuk als er op mij wordt gereageerd.
Ja, als er wordt gereageerd.
Dus ik zie het als één groot gesprek, die social media. En hoe kom je dan in je klanten? Door in gesprek te gaan met mensen. Ja, en voor mij werkt het heel goed dat ik niet allemaal weer koffieafspraken heb. Want dat doe ik vrijwel niet meer.
Nee.
Het kost me heel veel energie. En ik vind het heel leuk om online te netwerken, want dat is wat het is.
Ja, want het is gewoon een katalysator natuurlijk daarvan om het netwerken dan op grotere schaal te kunnen doen. En lekker vanuit huis vooral ook.
Precies. En in mijn allereerste ondernemersplan, wat ik nog zo heel braaf geschreven had aan de hand van zo'n Kamer van Koophandel CD of zoiets, had ik al geschreven ondernemerschap met plezier.
Ja.
En voor mij moet er plezier in zitten. En marketing met plezier. Als er geen plezier in zit, is het lauw.
Ja,
dan is het een moedje, dan is het een kunstje. En dat voor mij persoonlijk werkt dat niet.
Want daar stoe je heel veel ondernemers mee natuurlijk. Die geven ook aan, bijvoorbeeld van marketing, ik vind het stom. Moet ik dat nou doen? Moet ik op sociale media zitten?
Ja.
Dat soort dingen. Jij bent daar heel uitgesproken in. En je zegt nu al, voor mij moet het plezier hebben. Kun je daar iets over delen? Van hoe maak jij die keuzes dan? Van wat doe je dan wel? Waar ga je wel in mee? Niet? Want je volgt ook trainingen en ziet ook dingen gebeuren. Van hoe ga jij daarmee om en welke keuzes maak je daar dan in? Want daar ben jij wel een ster in.
In mijn ogen.
Je blijft heel erg. Ja, je bent wel heel uitgesproken daarin.
Ik kon altijd al wel goed keuzes maken als kind al. Ik voel heel snel wat ik niet wil. En heel veel mensen denken, maar wat wil ik dan wel? Het is helemaal prima als je eerst weet wat je niet wil. Dat is een begin. Dat is echt een begin. Want dat zegt iets, dat vertelt je iets. Interessant om de vraag te stellen, wat vertelt me dat eigenlijk? En waarom wil ik het dan niet?
Ja, voordat je het gelijk helemaal van de baan schuift.
Wat zit daaronder? Wil ik het niet vanuit angst? Heb ik er geen zin in? Heb ik er op dit moment geen zin in? Onderzoek je eigen weerstand. Dat kan sowieso heel veel interessante dingen voor jezelf opleveren. Ik zat al op LinkedIn, hè, als je het hebt over social media. Ja. Dat was destijds, toen ik erop zat, echt een beetje het kaartenbak. En je ging alleen maar linken als je iemand persoonlijk kende.
Ja.
Nu vind ik het best wel raar nog steeds om wildvreemde mensen die zonder intro. Ik hou daar persoonlijk niet van.
Nee,
dat is voor mij niet.
Ik accepteer dat ook niet.
Heel soms stuur ik een berichtje terug van, goh, leuk dat je wil linken, maar ik ben gewoon benieuwd waarom. Dan krijg je soms hele leuke antwoorden, dan accepteer ik vaak wel.
Want dan leg je eigenlijk ook die verbinding.
Ik heb toen al, dan denk ik, hallo, wat lui. Je wil met mij linken, vertel me waarom. En soms meen ik aan het profiel wel iets te kunnen zien. En denk ik, wat wil je halen bij mij? Ja. Wat heb je te brengen?
Hoe snel je dus eigenlijk al met zoiets dus al een verschil kan maken. Dus als we gewoon even een introductie toevoegen van, het lijkt me tof om te linken. En dat je zo snel al die verbinding kan leggen.
Ja, of ik heb je ergens gezien. Of ik heb dit van je gelezen. Ja. En ik vind dat persoonlijk heel leuk. Dus mocht je nu luisteren en denken, stuur me een persoonlijk bericht. Je krijgt altijd antwoord. Want dat is gewoon leuk. Contact is leuk. Verbinding is leuk. Ja. En op jouw manier. Want het is begon wel een beetje met LinkedIn.
Mm-hmm.
Maar LinkedIn is voor mij ook wel... Ik worstel soms nog een beetje met het platform. Omdat ik het soms ook wel een net iets te serieus platform vind. Mm-hmm. Ligt misschien aan de mensen die ik volg. Of mijn hele netwerk. Wat natuurlijk ook nog dateert vanuit de meer corporate wereld. Vind ik ook heel leuk om daar dan van te denken. Wat kan ik dan bijvoorbeeld met mijn blogs inbrengen?
En een beetje los te maken natuurlijk.
Ja, ik heb laatst een blog over coaching geschreven. Nou, die ging helemaal viral. Nog nooit zoveel. Toen ben ik gestopt met
reacties. Wat was de titel van het blog?
Op een dag weet je het. Je wordt coach. En had ik zo'n cartoon bijgezet van... U bent toch in zo'n kracht in je kracht zet coach? Oh, ja. En daar heb ik... Er was 5000 views. Iets van 600 likes of dislikes. En 250 reacties. Ja, op een gegeven moment heb ik een update geschreven. Van mensen, ik vind het super dat je reageert. Ik lees alles. Maar ik kan niet op... Het was gewoon te veel in een periode van 2 weken tijd.
En wat denk je dat daartoe heeft aan bijgedragen dat dat zo booming was?
Goede vraag, want LinkedIn is natuurlijk als even tussen jou en mij en de luisteraars natuurlijk... een beetje een braaf platform toch wel, hoor. Mm-hmm, het is een beetje een soort onuitgesproken regels en kaders van...
Zo hoort het.
Het is een beetje netjes allemaal. Dus ik had wel...
Beetje corporate eigenlijk.
Ja, nee, ik had een knuppel in het hoendok gegooid. Ja. Van hallo, coaching is een vak. En dat had ik wel op een hele prikkelende manier beschreven. Even voor achter de schermen. En ik ga er nog wel een keer een podcast over maken. Achter de schermen. Ik heb echt heel lang gewacht voordat ik deze plaatste. Omdat ik ook wel zag, deze gaat effect hebben. Dus ik heb me wel aan een paar mensen laten lezen van... Hoe kijk jij daarnaar? Mensen van, ik weet dat ze kritisch durven zijn op mij. Van, wat vind je? Het is niet mijn bedoeling om te bashen of te beledigen. Maar het grappige was wel dat heel veel reacties ook weer een weerspiegeling waren van hoe mensen erin stonden.
Fascinerend
wat er gebeurde. En dat geeft dus aan van, als je effect wil hebben op social media, durf ook de rand op te zoeken.
Ja, durf je uit te spreken.
Ik ben een super genuanceerd mens. Alleen in mijn blogs zoek ik de rand op. Omdat ik dat leuk vind en ik meen het ook echt wel. Maar ik zie natuurlijk ook wel de andere kant.
Ja, je ziet ook de nuance wel weer.
Tuurlijk zie ik de nuance.
Maar je zoekt hem wel lekker even op.
Het is ook leuk om te prikkelen en om mensen aan het denken te zetten. Ik hou zelf ook van blogs die prikkelen. Ja, waarvan ik weet dat de persoon die het schrijft dat ook doet om een beetje te prikkelen. Ik hou daarvan. Het is een stijl.
En maar daarmee krijg je natuurlijk vervolgens dus ook letterlijk gewoon de aandacht. Ja. En gaat het dus viraal. En dan zien ook heel veel mensen kunnen zien van... Ik voel me aangesproken door haar. Ja. Ik wil met haar werken. Omdat ze zo uitspreekt.
Ik heb heel veel nieuwe contacten opgedaan.
Ja.
Mensen die me allemaal mails stuurden dat ze me steunden. Er waren ook negatieve reacties. Die horen er ook bij. En iemand van de ICF, International Coach Federation, benaderde mij om een keer te praten. Dat ga ik ook doen.
Dus
ik heb geen idee hoe of wat dat oplevert. Ik ben er niet mee bezig. Maar het is wel leuk. Want je roert ergens in. Doordat je stelling neemt vanuit je visie.
Mm-hmm.
En dat vond ik ook leuk om te doen. Het is niet mijn dagelijks werk om coaches op te leiden tot een hele goede coach.
Nee.
Maar ik vind wel, als het gaat om keuzes maken, dat mensen die kiezen voor het coachvak bewust nadenken. En dat is natuurlijk wel weer wat heel erg past bij hoe ik werk en waar ik met klanten aan werk. Van waar kies je voor? Welke bewuste keuzes maak je? Want bewust kiezen wil zeggen nadenken wat jij van binnen naar buiten wil neerzetten. En niet kan je denken, oh, wat is populair op LinkedIn, dan ga ik dat doen. Nee, is het ook echt van jou. Anders denk je van buiten naar binnen.
Mm-hmm.
Dus LinkedIn was eigenlijk het eerste platform waar ik me ooit op begaf. Waar ik nu wat meer mee worstel, omdat ik een beetje zoek naar hoe kan ik daarmee omgaan. Ik ben heel actief op Instagram. Dat vind ik een heel leuk platform.
Ja.
Wat iedereen daar ook van vindt, dat snap ik. Begrijp ik helemaal. Ah, leuke plaatjes allemaal. Het is helemaal niet echt te leven. Waarom zou het niet echt te leven zijn? Daar heb ik ook een keer een blog over geschreven. Omdat ik dacht van, ik wil mensen bewust nadenken over hoe ze kijken. Waarom ze op een bepaalde manier kijken. En ook van, toets het beeld wat je hebt van social media. Als jij van tevoren al denkt, Instagram dat is alleen maar mooie plaatjes. Is dat zo? Betekent misschien volg je alleen maar. Is het waar? Want ik heb helemaal niet altijd mooie plaatjes.
Nee,
zo.
Ik put
uit mijn eigen foto. Ik maak alle foto's zelf. En
er is ook een hele rauwe kant, zeg maar. Er is ook een hele andere kant.
Joh, je kunt op Instagram alles vinden. Ja. Ga maar eens de juiste hashtags invoeren. Kijk, als je bepaalde mensen volgt die op een bepaalde manier Instagram gebruiken, dan kan dat je beeld beïnvloeden. Dus interessant voor jezelf om na te gaan van, welk beeld heb ik van social media? Welk beeld heb ik van Instagram? Welk beeld heb ik van Twitter? Ik ben ook actief op Twitter. Ik vind Twitter ook heel erg leuk. Het is voor mij een soort café. Ik kan gewoon lekker mijn voetbalmening kwijt. En het voelt wat losser. Mm-hmm. Ik heb daar ook klanten uitgehaald. Door gewoon over het haar van een voetballer te praten. en iemand vervolgens na 3 weken zegt, hey, je bent toch coach? Ik zoek iemand. Gewoon door mezelf te zijn op dat platform.
Maar je bent er wel. Dus daardoor ben je natuurlijk wel... blijf je top of mind. En als het relevant is, denken ze aan jou. Natuurlijk.
Grappig genoeg. Ja, want ik deel daar ook gewoon mijn blogs. En ik doe mee aan bepaalde discussies. Dus ik kies voor LinkedIn. Dat was mijn oudste platform. Daarna ben ik naar Twitter gegaan. Mm-hmm. Omdat ik Twitter leuk vond. En daar ook gewoon mijn nieuws en heel veel dingen uithaal. Ook gewoon soms leuke artikelen uithaal. Het is snel en vluchtig, maar ik hou daar ook wel van. En daarna ben ik toch een paar jaar geleden op Instagram begonnen. Omdat ik hou ook wel van mooie foto's. Van mijn verhaal van reizen.
Ja.
En zo is dat bij mij eigenlijk begonnen. Dat ik daar ook mijn foto's van mijn reizen neerzette.
Ja, je kunt de hele wereld delen natuurlijk letterlijk. Ja. En mensen mee laten genieten van
precies,
wat jij beleeft.
Ik laat zien wat ik daar doe. En ook dat vinden mensen heel leuk om te volgen. Dat vind ik altijd wel heel apart. Maar ik vind het ook leuk. Omdat ik kan daar veel van mezelf kwijt. En ik zit ook op Facebook. Daar heb ik een wat meer haat-liefdeverhouding mee.
Mm-hmm.
Ik zit daar ook nog wel op, hè, omdat ik verre familie heb en dus dat. Zakelijk post ik er ook nog dingen.
En waar zit die, want daar zie ik, zie het nu, want dat zie je de luisteraars natuurlijk niet, maar al aan je gezicht zie ik
ja,
het
wat
al.
Zie je, wat zie je?
Ja, dat het al wat meer weerstand oproept, dat er weerstand naar boven komt bij Facebook. Maar je zit er nog wel op.
Ja, ik zit er nog wel op, omdat ik het ook nog wel leuk vind. Ik heb wel een grote schoonmaak gehouden een paar maanden geleden, omdat ik dacht, wie zijn dit allemaal? En ik ken ze helemaal niet. En op een gegeven moment ga je verzamelen en dan kom je... Laat ik zo zeggen, ik vond mijn tijdlijn gewoon niet meer zo leuk. En dan dacht ik, we gaan een beetje scrollen en denk je, Gert, je kunt me geen zin in.
Nee.
En ja, ondernemerschap met plezier, marketing met plezier. Ik ben echt geïnteresseerd in verhalen van mensen, maar op een gegeven moment was het een soort... Ja, ik weet niet, een soort kamp aan het worden. Van die is voor dit en die voor dat. En er zat een soort sfeer in die ik bij Instagram luchtiger vind en leuker vind dan bij Facebook. En op een gegeven moment dacht ik van... nou, ik ga een tijdje daar wat minder op. Ik heb wel heel veel geadverteerd op Facebook. Mm-hmm. Omdat ik natuurlijk wel dacht... nou, mijn blogs verdienen gewoon
een
groter podium. Ja. En dat heeft ook echt goed voor me gewerkt. Ja. Dus ik kreeg daar ook heel veel nieuwe lezers... en ook weer leuke reacties in. Dus super om dat te doen. Daar ben ik op een gegeven moment wel weer mee gestopt. Omdat Facebook voor mij een minder bedrijf is. Als ik kijk naar... ik wil ook goed ondernemen vanuit mijn waarde. En Facebook voldeed er dan niet meer helemaal aan. Om dan... nog meer geld in te stoppen. Nee. Ik weet dat Instagram ook van Facebook is. Maar het voelt luchtiger, beter. Voorlopig vind ik daar wel wat ik zoek. Dus ik ben echt gaan kijken. Ik heb ook naar Pinterest gekeken. Maar voor mij werkt LinkedIn heel erg zakelijk goed. In de zin van, dat zijn wat oude contacten. Dan kan ik mijn blogs kwijt. Instagram voelt heel erg dicht bij mij. Daar zie je mij ook heel veel. Facebook ook nog wel. En Twitter is vooral voor het gezellig.
Ja. Maar dus jij vindt het heel erg leuk om leuke dingen vooral te doen. En om te connecten via die platformen. Ja. Je zoekt dus heel erg op die joy, zeg maar, daarin.
Ja.
Maar dat kan natuurlijk ook wel een valkuil zijn. Misschien niet voor jou, maar voor als luisteraars dit horen van... ja, maar ik vind het niet leuk, dus ik ga dat niet doen. En...
dat is de puzzel toch, die ik heel leuk vind. Want ik heb ook klanten die zeggen, ja, maar ik vind social media stom. Punt.
Ja.
En dan onderzoeken ze het niet. Waar ik mensen die dat ook vinden, het wil te... Mm-hmm. Zeggen, ja, maar ik moet... tuurlijk, plezier.
Ja.
Maar, en dat is interessant, want hoe ziet plezier er voor jou uit? En er is altijd wel iets... Want ik geloof wel, ik doe wel de aanname... dat als je een bedrijf hebt, dat social media... moet je wel onderzoeken, denk ik.
Ja.
Kijk, je kunt ook heel erg gek maken op onderscheid online, offline. Ja. Offline kan je koffie drinken, events, heel veel dingen doen. Ja. En offline connecten, zoals wij nu hier bij elkaar zitten. Superleuk. Maar er is ook nog iets van online. En blijf de vraag stellen, hoe kan ik dat voor mij laten werken?
Ja.
Niet hoe werkt het? Dat is ook interessant. Dat is het technische en dat kan je allemaal onderzoeken. Maar hoe kan ik het voor mij laten werken? En die vraag heb ik altijd gesteld als het ging om social media. Toen ik ook met Twitter begon, hoe kan ik het voor mij laten werken? En hoe ziet dat er dan uit? Ja, plezier. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, maar ik vind die leuk en stom. Totdat die klant zei, dan vind ik het eigenlijk wel leuk om iets over mijn boeken te delen die ik lees. Oh, dat vind ik wel leuk.
Ja.
Dus als je doorgaat, is het...
En dan is het ineens een zee aan mogelijkheden.
Oh, joh.
Hey,
ik zei, joh, je hebt
het maakt het ook veel makkelijker.
Ja? Tot 2066 heb je content. Met andere woorden, mensen hebben, en dat is ook weer opnieuw, toets het beeld dat je hebt van content delen.
Ja.
Heel veel mensen denken, ja, dan moet ik dit posten en dan hoor ik...
Ik moet ook.
Ja,
gewoon,
het is moeten als jij al denkt,
dat
moet,
helemaal niet,
stop, streep er dan heen. Waar verlang je naar op social media? Wat wil jij beleven op social media? En wat vind jij leuk om, sowieso, wat vind jij leuk om te lezen, is ook vaak wel misschien iets wat jij leuk vindt om te delen. En die klant die zei, ja, oh, dan kan ik iets over de boeken die ik lees delen. Zo simpel kan het zijn. Deel alleen je foto's. Waarom moet er een hele tekst bij? Tenzij je teksten leuk vindt.
Ja.
Dit is een creatieve zoektocht waar ik iedereen toe wil uitdagen om die te, doen. Van als je, zeker als je een beetje weerstand voelt, dan onderzoek je weerstand. Waar zit die in? Die zit vaak in het beeld wat je hebt over social media. Ik vond het eerst ook stom. Toen dacht ik, ja, ga ik zeker mijn kopjes koffie delen op Twitter. Dat deden heel veel mensen toen.
Wat is het nou voor dom leeg gedoe?
Leeg gedoe. Ik vond social media
jouw oordeel daarom.
Leeg gedoe.
Ja.
Interessant. Hoe kan ik het dan voor mij laten werken? Ja, hallo. Ga dan zelf die inhoud maken die je zo graag wil lezen.
Ja, ja, ja,
dus
ja,
daartoe wil ik mensen uitdagen van, ga dat doen wat je misschien zelf het liefst zou willen ontvangen.
En dan wordt het ineens eenvoudig en licht en luchtig. En het mooie is, en dat zie ik natuurlijk aan de kant van mijn bureau, dat dat juist het ingrediënt is tot succes. En dat het dan juist inderdaad berichten ontstaan die viraal gaan. Dat advertenties ook als een malle gaan.
Ja.
En, dus dat is dan de sleutel. Dus mooi dat je dat...
Ja, want zo werk jij natuurlijk ook. Hè? En zo, daar connecten wij ook, natuurlijk ook met elkaar in. Van toen jij bent toen geadviseerd bij de blogs en zo. En ga die dingen delen die jij ook leuk. Dus we hebben toen de blogs gekozen. Want ik denk, die vond ik zelf hartstikke leuk. Niet gedacht van, nou, dit is zakelijk heel slim.
Nee, kijk, nee.
Tuurlijk, dat is het ook.
Dat is ook nodig, maar wel wat is er leuk aan.
Ja, want weet je wat het ook is? En daar heb ik laatst ook een keer een post over geschreven. Al is er maar, als jij het een leuke post vindt, als jij het met trots en plezier en met lol deelt, is er altijd iemand die het ook leuk vindt.
Die het ook leuk vindt.
En op het moment dat jij bijvoorbeeld kritiek krijgt, wat ook gebeurt op social media, op het moment dat jij iets met plezier hebt gedeeld, is die kritiek niet zo erg.
Nee.
Jij staat erachter. Als je er al een beetje voor schaamde dat je het ging delen, dan duik je meteen weg. Dan denk je, dan ga ik nooit meer zoiets delen. Die blog over coaches, daar kwam op een gegeven moment ook wel kritiek op. Toen moest ik bij mezelf even te raden. Vind ik dit echt? Ja, dat vind ik echt.
Ja.
En toen kon ik ook mee omgaan.
Dus dan zag ik ook iets van die ander.
En ik vond het ook interessant om daar dan een beetje het gesprek over aan te gaan. Dus deel wat, als ik zeg met plezier, is dat niet alleen maar lang leven de lol. Nee, het is omdat jij de energie erin stopt. Omdat je iets deelt waar je achter staat, waar je plezier in hebt. En waarvan je glimlacht als je het plaatst.
Ja.
En er is altijd wel één iemand voor wie je het geschreven hebt. En dat krijg ik vaak terug. Dan krijg ik of via de DM iets terug van, oh, dit had ik even nodig. Of, oh, wat leuk dat je nou uitgerekend dit deelt. En ik vraag soms wel eens aan mensen van, wat zou je willen lezen van me? Nog steeds maak ik de eigen keuzes in.
Ja.
En dat vind ik superleuk. Om juist dat gesprek aan te gaan. Daarom vind ik de stories ook zo leuk. De Insta-stories.
Ja, dat is heel persoonlijk.
En ja, weet je, dat is makkelijk, laagdrempelig. Ik hoef niet hele camera op de hele studio op te bouwen om video's op te nemen.
Nee.
Maar gewoon die camera, foto's van mijn reizen. Ik vind het leuk om over mijn reizen te delen. En er zijn mensen die zeggen, oh, wat leuk dat je weer gaat. Ik reis met je mee. En denk ik, hè? Nou, er zijn dus mensen die dat leuk vinden.
En die genieten daar weer van. Dus,
en ik doe het voor mezelf. En ook voor die ander dan. Natuurlijk ook voor mezelf, anders kan ik het niet delen. Dus dat is wel interessant voor jezelf. Als je nu luistert en je denkt, ja, ik heb toch wel wat weerstand. Wat vind je superleuk om te delen? En daar kan een ander dus ook wat aan hebben. En dat zijn altijd meer mensen dan je van tevoren denkt. Alleen onderzoek dat beeld wat je hebt. Als het een moetje is, ja.
Maar gaat het hem niet worden? Want je gaat het ook niet volhouden.
Nee, hou je niet vol. Nee, en ik zit er in voor duurzaamheid. Ik wil dit werk over 10 jaar nog doen. Dus ik kan maar beter de dingen doen waar ik ook energie van krijg. Dus energie onder keuzes. Mega belangrijk.
Ja. Hey, en dit heb je dus heel duidelijk voor ogen. En daar heb je plezier in. Je hebt super plezier in je vak. En het gaat ook als een tierenlier.
Ja.
Wat is voor jou de grootste uitdaging als ondernemer?
hoe kan ik mijn reizen en mijn werk zo goed mogelijk combineren? Dat heb ik heel lang gescheiden gehouden. Ik weet nog helemaal begin als organisatieadviseur durfde ik bijna niet zeggen dat ik weer op reis ging.
Oh, ja, ja, ja.
Totdat zo'n opdrachtgever zei, ah, maar je was weer weg. Laat eens even wat plaatjes zien. Dat ik, hè? Hoe kan die er nou geïnteresseerd in zijn? Het was een soort scheiding die ik maakte. Want ik ben wel een serieus zakelijke ondernemer en altijd aan het werk. Dat was al zo'n plaatje wat ik dacht dat belangrijk was, 13 jaar geleden. Totdat ik dacht van, ja, weet je, ik ben ook Nicole en ik ben die vrouw die reist. Hoe kan ik dat zo goed mogelijk combineren? En
wat vind je daar dan nu nog lastig aan?
Nou, lastig. Misschien mijn loyaliteitsgevoel, ook naar klanten. Want ik kies in de zomervakantie kies ik er bewust voor om echt even offline te gaan. Mm-hmm. Dus dat klanten mij niet kunnen bereiken. Terwijl ze normaal de pakketten die ik aanbied, mag je me mail me. Als er iets is, mail me, app me. Ik ben heel goed bereikbaar voor klanten. Dat bied ik ook echt aan. En Dus nou, ik ga af en toe voor een training naar Amerika. Dan ben ik dus gewoon bereikbaar voor mijn klanten.
Ja, ja.
En dat even goed. Ik heb een
manager.
Ja, maar sommigen zeggen dan. Nee, maar jij zit dan daar. Dan ga je niet storen. En dan, ik voel dan zo'n loyaliteit. Van ja, maar ze hebben dat bij mij gekocht. Ik wil dat heel graag bieden. Dus nee, kom maar, kom maar. Dus, en ik vind het ook helemaal niet erg. In Amerika heb ik ook mijn klanten kunnen bedienen. En kunnen helpen vanuit Amerika. Dus ik heb wel de afgelopen jaar echt een stap gezet. Van het is wel leuk. Ik mag binnenkort ergens een lezing houden. En dan... Dan laat ik mijn iPad zien. Dat is een lezing voor een beetje traditionele ondernemers. En dan laat ik mijn iPad zien. Zeg ik, nou, wat is dit? En ze zeggen, ja, een iPad. Nee, wat is dit? Kijk goed. Nou, dat weten ze natuurlijk niet. Dat is mijn kantoor. Alles kan ik met mijn iPad doen. Ik heb mijn laptop niet eens nodig. Ik kan mijn werk helemaal met mijn iPad doen. Ja. Alle software, alle apps die ik nodig heb...
Staan daarop.
Staan daarop. Dus en dat is even een zoektocht geweest. Van hoe ga ik dat doen? Dus daar zit voor mij zat een uitdaging. Ik wil komend jaar nog meer gaan reizen om te kijken van kan ik het ook echt goed combineren. Dus daar zit voor mij de uitdaging. Waar zit voor mij nog meer de uitdaging, was je vraag, hè?
Ja, ja, ja.
Waar zit voor mij nog meer de uitdaging? Nou ja, soms mezelf te blijven vernieuwen. Dat is niet omdat het moeilijk is, maar ik vind het wel belangrijk. Dus welke keuzes maak je ook om... als ik zeg van nou... niemand weet hoe over 5 jaar de toekomst uitziet. Als je nou 5 of 10 jaar geleden... Toen ik begon was een website gewoon een brochure op internet.
Ja.
Er was niks interactiefs aan. Als ik kijk waar we nu staan... En dat is wel... ik vind het aan de ene kant super interessant. Hè, de nieuwe wereld en alles wat op ons afkomt. En aan de andere kant... blijvend de keuze maken... hoe laat ik het voor mij werken.
Ja, ja dat en telkens even spiegelen aan
omdat
jezelf.
Telkens, ja. Omdat er soms ontwikkelingen zijn... kan ze nu even niet direct... maar dan denk je van, wat vind ik daarvan? Dan vind ik dat eigenlijk wel leuk. En kijk, iedereen zegt hè, natuurlijk... adverteren en dat soort dingen. Hoe kijk ik daarnaar? Maar als ik ga adverteren... ik heb soms een wachtlijst.
Voor jou werkt dat dus niet?
Nee, kijk, het doel van adverteren zou dan zijn... bijvoorbeeld meer lezers of mensen die me volgen. Dus
en uiteindelijk doe je het ook om meer klanten aan te trekken.
Uiteindelijk wel op termijn klanten te houden ook. Te hebben en te houden en te blijven aantrekken. Dus elke keer heel goed kijken van wat werkt er voor mij? Wat komt er op me af? Wat vind ik daarvan? Dat vind ik soms wel uitdagend, zeg maar. Van hoe ga je er zo goed mogelijk mee om? Ja, ja dat blijft denk ik voor elke ondernemer een uitdaging.
Ja,
voor mij dus ook.
Ondernemerschap,
en ook wel schipperen met... ik heb wel heel erg strak hoe ik weet hoe ik wil werken. En soms laat ik me ook wel eens weer verleiden door te veel afspraken in de week. Zeker als ik dan bijvoorbeeld op reis ga, dan voel ik die loyaliteit. Want ook, er zijn ook klanten die graag live met me werken. Dus die komen dan bij mij naar Breda. Ja, als ik op reis ben, dan kan dat natuurlijk niet. Tenzij ze me achterna reizen, dat kan natuurlijk ook. En daar zit nog wel eens even een soort puzzel van. Hoe blijf ik dat zo goed mogelijk doen?
En als het dan zo vol zit, waar laat je dan
van
op? Want,
dan zeg ik van, kom dan en dan maar terug. Ik heb vanaf mei op een gegeven moment besloten van... als er nu mensen zich aanmelden, zijn ze in augustus aan de beurt. En of ik verwijs ze door, dat kan natuurlijk ook. Dus ik ben wel op een gegeven moment... En dat is elke keer op basis van ervaring. Ik heb mijn hele intakeproces aangepast op van met wie wil ik werken? Hoe ziet dat eruit? Waar zeg ik ja en nee tegen? En op een gegeven moment... Iemand zei, je hebt het eigenlijk gewoon nu supergoed voor elkaar. En dat is ook zo. Maar het las volgens mij zelfs op LinkedIn vanochtend. Heel mooi, een soort zin van... Er is heel vaak aandacht voor de successen van een start-up. Maar van de keep going...
Ja, wat eigenlijk nog veel is nog best knapper is misschien.
Ja, het blijvend succesvol zijn. Ja. En wat is dan succes?
Dat is natuurlijk ook wel een vraag.
Wij zijn allebei bij Dean Jackson geweest. I know I'm being successful when... Puntje. Wanneer voel jij dat je succesvol bent?
En dat is voor iedereen individueel natuurlijk. Ja.
Hoe ziet dat eruit? En bij mij is ook wel de uitdaging van... Hoe ziet dat er de komende 5 jaar uit? En daarna. En
dat spiegel je regelmatig wel voor jezelf?
Ik neem 2 momenten per jaar om echt stil te staan. Dat is dan doe ik in Madrid, zeg maar halverwege het jaar rond mijn verjaardag. Dat vind ik altijd een mooi moment. Hè? Een nieuw levensjaar van waar sta ik? Ik kijk terug en wat wil ik het komend half jaar doen? En ik plan echt...
Het is wel een heel mooi moment, omdat voor iedereen is dat wel een eikpunt. Want
voor mij is dat in juni en ik doe het rond december. En ik plan dan echt het half jaar vooruit. Dan kijk ik echt van wat wordt mijn thema, wat zijn de doelen, hoe wil ik me voelen en hoe zien die acties er dan uit. En op basis daarvan werk ik. En daar maak ik mijn keuzes in. En dan scherp ik op mijn weekschema weer aan. Dat ik denk, moet er iets in veranderen? Wil ik er iets in veranderen? En ik denk elke keer die keuzes maken. Ik doe het, ik vind het leuk. Maar het is soms ook een uitdaging.
Ja.
Van, nou ja, bijvoorbeeld zo'n wachtlijst is soms best een uitdaging.
Ja, ja, ja,
en als ik nu ja zeg tegen die ene klant en er komt daarna nog weer een klant die ik ook heel graag wil aannemen. Ja, wat doe ik dan? En nou ja, daar creatieve oplossingen voor verzinnen. Dat, soms blijf je in je eigen denkpatroon nog wel eens zitten. Van ja, maar ik wil precies dat het er zo uitziet. Ja, en net waar wij ook over social media hadden. Toch weer creatief nadenken over hoe wil ik het dan hebben. En hoe kan het ook voor die ander werken. Want ja, dat win-win, dat en-en.
Mm-hmm.
Voor mij en de ander. Dat is soms wel even een zoektocht dan.
Ja, ja, ja.
Dus ja, ach ja, al dat soort uitdagingen. Ik zie nog meer, heb ik nog meer van
dat
soort.
Maar dat zijn al...
Nou ja, dat zijn denk ik ook wel uitdagingen waar veel ondernemers wel mee
worden. Ja.
Want het kan nu wel heel succesvol zijn. Ja. Maar wie zegt dat je dat over een half jaar of een jaar ook nog bent?
Dat klopt. En wat er tot nu toe heeft gewerkt. Het is altijd weer bij je sturen. Ja. Je verandert zelf.
En er zijn geen garanties. Omgeving,
nee, er zijn helemaal geen
garanties. Ik weet dat heel veel mensen die heel graag zouden willen.
Ja, ja. En daar zoek je dan toch naar. Maar ja, uiteindelijk moet je jezelf ook gewoon weer meebewegen.
Ja, er is natuurlijk... Mensen willen graag dat ene succesrecept of die ene succesformule. Ja. Maar wat in periode A werkt, hoeft niet in periode B nog te werken.
Nee. En ook als je hem zakelijk, weet je, dan kan niet zakelijk werken, maar werkt het misschien voor jou helemaal niet als
soms
mens.
Kan je eruit
en
dan, groeien.
Ja.
En soms groei je ook bepaald type klanten waar je dan minder mee hebt. En dat is misschien wat ik bedoel met mezelf blijven uitvinden. Mezelf blijven resetten van hoe voelt het? Voelt het goed? Klopt het nog? Kan ik deze persoon echt bedienen? Ben ik er niet klaar mee? Dat zijn allemaal bewuste keuzes die je moet maken. En daar zitten soms wel uitdagingen in.
Ja. Hey, en stel je stond weer helemaal aan het begin van je business. Waar zou je dan direct op inzetten? Waarvan zeg je van oké, dat zou ik nu, van de Nicole die nu is, zou ik dat dan wel even willen influisteren of willen zeggen? Van...
Ga eerder investeren. Ik was echt mega zuinig. Ik ben heel degelijke ondernemer. Ik was dan een beetje ambtenaar. Ik bedoel, dat is niet gek, hè? Mensen die net beginnen. Misschien als je net zit te luisteren, je bent net voor jezelf begonnen. Ja. Dan ben je nog een beetje die werknemer.
Ja.
Hè, ik ging ook om 8 uur achter mijn bureau zitten. Want dat deed ik ook in mijn loondienstcarrière ook. Ging ik om 8 uur zitten. Je kunt alles op je eigen voorwaarden doen.
Ja.
Ik was best wel zuinig. In de zin van, ik had een buffer. Mm-hmm. En in het begin van mijn ondernemerschap, ze waren er privé wat dingen. Mijn ouders die gingen in één keer dood. Dat klinkt wat dramatischer. Ja, het klinkt best dramatisch en dat was het toen ook. Dus ik moest ook wel keuzes maken van, jeetje, mijn leven staat even op mijn kop. Ik ben net dat bedrijf begonnen, dus dat vroeg toen al best wel keuzes van mij. Ik had toen een buffer, dus daar heb ik natuurlijk meteen een beroep op gedaan.
Ja,
het was heel degelijk dat ik dacht, ik heb een ondernemersplan geschreven. En als ik begin, dan moet ik een buffer hebben.
Ja.
Ik ga niet zomaar springen, maar dan wil ik...
Maar dat is sowieso wel...
Vond ik heel verstandig. Ik vind nog steeds verstandig.
Ja, dat inderdaad. Dat is toch
maar ik was dus best heel zuinig met investeren.
Maar investeren in waarin dan bijvoorbeeld? Nou, wat doe je dan
hulp,
nu wel?
In hulp. Ook wel iemand die heel snel denkt van... Ja, zelf doen, zelf bedenken. En ik kan best wel dan soms te lang nadenken.
Ja.
Ik had toen wel een coach, omdat ik dat wel heel fijn vond. Om iemand die... Want ik vond het ook maar super spannend om in één keer als ambtenaar... Wij spreken tot je pensioen had kunnen werken... ondernemer te worden. Hoe ziet het dan uit? En ik had een super goede coach destijds. Maar ik denk dat ik misschien eerder geïnvesteerd had in hele goede... ik heb ook wel geïnvesteerd in toen best wel dure website al. Dus dat had ik wel.
Ja.
Maar misschien echt in hulp om te sparren. Zeg maar een business coach of iemand die een soort adviseur op de achtergrond. Mm-hmm. Of software. Ik deed wel heel veel dingen zelf, zeg maar.
Ja, ja.
En ik ben denk nu 5 jaar geleden gaan werken met een VA...
Ja, dat
vond ik ook een hele stap. En ik dacht, ja, mijn bedrijf is toch helemaal niet nodig. En daar denk ik dan best wel lang over na. En ik denk dat ik de jongeren zelf nu zou adviseren van... niet nadenken of een beetje nadenken. En dan ga het maar wel doen.
Ja,
en investeer er maar in.
Ja.
Ook in opleidingen. Ik was al heel erg...
Want wat heeft dat dan voornamelijk voor jou gebracht?
Dat versnelt het. Ja. Het versnelt gewoon en je krijgt frisse ideeën van buitenaf. Volstrekt logisch wat ik als coach natuurlijk zelf ook doe.
Ik had natuurlijk
zelf al wel een coach. Daar investeer ik dus wel in. Maar meer de dingen eromheen. Het ondernemerschap. Kijk, dat vond ik wel...
Eigenlijk zijn dat natuurlijk gewoon 20 vakken inderdaad die je moet leren.
Online marketing. Ja. Een goede ondersteuning als het gaat om iemand die je website kan onderhouden bijvoorbeeld. Ik deed heel veel zelf.
Misschien de dingen die je niet leuk vindt. Hè? Zodat je alleen maar leuke dingen kunt doen.
Ik deed best wel veel zelf. Dus dat zou ik mezelf adviseren. Wat zou ik mezelf meer adviseren? Nou ja, ik ben wel iemand die dan lang nadenkt over dingen. Ik weet eigenlijk al vaak wel welke keuze ik wil maken, maar ik ben ook heel loyaal. Bijvoorbeeld dat bureau waar ik voor gewerkt heb, daar heb ik best wel heel lang nog voor gewerkt. En op een gegeven moment was dat misschien ook een soort vorm van veiligheid zoeken en zekerheid zoeken. En ja. Ik denk dat veel ondernemers dat op een gegeven moment ook doen. En je bent op een gegeven moment succesvol en dan vind je het moeilijk om de oude dingen los te laten. Als starter spring je veel dingen in. Maar ik merkte na 2 jaar, het ging echt best wel snel goed met mijn bedrijf. Mm-hmm. Ik heb ook altijd klanten gehad. En dan durf je op een gegeven moment oude patronen niet meer los te laten. En daarvan zou ik nu zeggen van, nou, had dat misschien op sommige punten wat sneller gedaan. En soms uit loyaliteit of soms ook uit angst hield ik dan vast aan bepaalde klanten. Ja. En dat was vooral niet tijdens dat van organisatieadviseur. Want die mensen belden toch wel. Nicole, kom je even langs? En dacht ik,
het is zo makkelijk dan natuurlijk.
Het is makkelijk, ja. Het heeft succes, het is makkelijk. Maar als je me vroeg, wat scoort het voor jezelf? Dan was het 7.
Oh, ja.
Mooi punt. Maar het was geen 9. Wat was de 9? Dat waren de 1-op-1 gesprekken.
Ja.
Maar daarvan had ik me wijs gemaakt. Daar kan je je bedrijf niet op bouwen.
Nee.
Dus het eerder... Ja.
Ja. Het dus eerder dat is wel een mooi loslaten. Advies voor mensen die dit horen. Van, is dat... Wat is voor mij die 9? Ga gewoon voor die 9.
Het grappige was dat ik op een gegeven moment vanaf 2012 elk jaar een soort jaarmotto heb gehad. En 2012 begonnen met innovatie. En eigenlijk zou dat elk jaar je motto moeten zijn. Hoe ga je jezelf vernieuwen en je bedrijf vernieuwen? En dat wil niet zeggen alles op de schop.
Nee.
Maar reset. Kijk kritisch en doe dat met hulp. En ik ging dan vaak heel veel zelf doen. En nu heb ik business buddies, heb ik coaches die met me meekijken. Die tijdelijk inhuren of voor langere tijd inhuren. Ik zit in een soort huppedepup mastery circle in Amerika die met mij meesparren, zeg maar. En dat had ik veel eerder misschien moeten doen.
Ja.
Maar goed, dat is
achteraf. Dat is een hand eraf, hè? Zo
ja,
is het.
Daar investeren en daar ook gewoon geld voor betalen, want dat is ook wat het is.
Ja.
Durf daarin te investeren en soms schrik je van de cijfers, maar als je ziet wat het je versnelt en helpt.
Ja, dan gaat het gewoon 10 keer zo snel. Ja.
Heerlijk.
Absoluut. Hey, en tot slot, heb je 3 concrete tips die je luisteraars zou willen meegeven? Ja, als zij beter willen worden in keuzes maken. Ja, als ondernemer, als mens.
Het grappige is dat iedereen altijd wel weet welke keuzes die moet maken. En als je het niet weet... Ja, ik wil niet zeggen dat je dan liegt. Dat is te extreem. Mm-hmm. Dat zou ik dan in een stevige blog neerzetten.
Ja.
Dat is niet waar.
Je liegt tegen jezelf.
Nou, als je het niet weet, als je het echt niet weet... neem dan de rust en de ruimte om erachter te komen. Want vaak rust en ruimte... Nou ja, hetzelfde als je even onder de douche staat of op het toilet. Dus je moet jezelf even uit je dagelijkse patroon halen... En je intuïtie laten spreken. Ik ben voor 2 dingen. Je intuïtie en je ratio. Dus niet alleen maar je intuïtie en dan gebeurt het vanzelf. Daar geloof ik niet helemaal in. Je intuïtie geeft richting. Je ratio maakt het plan. Je hebt daadkracht nodig om je plan te maken.
Ja,
dus,
en te realiseren uiteindelijk.
En te realiseren. Ja, je hebt ook gewoon je eigen verstand nodig. Je hoofd nodig. Hè? Sommige mensen zeggen laat je hoofd los. Niet helemaal. Maar je intuïtie is vaak je richting aanwijzen. Je weet het wel. Dus zorg dat je iemand hebt die de juiste vragen aan je stelt. Of stel jezelf de juiste vragen. Ben ik nog goed bezig? Nou ja, de vragen die we in deze podcast ook wel behandeld hebben. Maar ja, keuzes maken. Goede keuzes zijn gebaseerd op je intuïtie. En vervolgens weet je wel wat je te doen staat. En kijk dan wie je daar goed bij kan helpen. Want ik denk dat dat belangrijk is. Maar jij weet het zelf. Je hebt zelf... mensen... Je hebt veel meer veerkracht en veel meer vermogen tot het maken van keuzes dan je soms zelf denkt. Alleen, interessant is, waarom ga je twijfelen? En dat moeten mensen voor zichzelf, dus onderzoek ook je twijfel als je de keuze even niet weet. Dus
dat is een mooie vraag, want dan is het inderdaad, dan kom je van, ik ben ergens bang voor, of wat zit erachter?
Ja, waar zit je twijfel? Kijk, keuzes hebben consequenties. Elke keuze heeft consequenties. Ja. En mensen zijn vaak bang voor de consequentie. En hoe meer je in een bepaald patroon loopt, hoe moeilijker je het vaak vindt om daarvan af te wijken. Maar waarom eigenlijk?
Mm-hmm.
Waar zit de twijfel? Wat kan je echt gebeuren? Want mensen denken vaak dat ze meteen failliet gaan.
Ja. Maar ook daar kan ik natuurlijk ook in meepraten inderdaad. Wat ik daarin heel erg heb geleerd is dat je grootste angst niet je grootste angst is.
Nee.
En denk jij. Jij ziet dat als coach natuurlijk heel erg. Maar voor mij was dat een soort openbaring.
Ja.
Dat ik dacht van, mijn grootste angst is niet je grootste angst. Want ik ben er nog en het leven gaat vandoor. En er komen weer, er komt veel op je pad even goed.
En dan vraagt het, en daar heb je soms je hoofd bij nodig om heel feitelijk te kijken. Wat kan je echt gebeuren? Sommige mensen denken meteen dat ze hun huis worden uitgezet en dat ze op straat worden gezet. Of dat er...
maar dan nog feitelijk, je weet, ik heb een soort van gelijke situatie gehad, maar dan nog.
Er is altijd hulp.
Ja.
Sowieso, er is altijd veel hulp, meer. Veel dus meer dan je zelf denkt. En je bent veerkrachtiger dan je denkt.
Ja, ja.
En een andere tip die ik ook nog belangrijk vind. Voor mij is kiezen levenslust. Mm-hmm. Gaat over levenslust. Waar gaat je hart sneller van kloppen? Je bloed sneller van stromen? Waar krijg je de kriebels van? Gebruik je lijf. Ik krijg nu bijna kippenvel om te zeggen. Want gebruik je lijf als een soort richting aanwijzer. Daar zit huist ook ergens je intuïtie. Maar je lijf geeft het aan. Als jij je moe voelt, ben je vaak niet in staat om goede keuzes te maken. Nee. Zorg dat je eerst heel goed radical self-care first... Ook een van mijn motto's naast altijd reizen vooruit. Ja. Radical self-care first is ongelooflijk belangrijk. En daar zie ik ondernemers ook nog wel de mist in gaan. En ik maak daar zelf ook wel af en toe fouten in. Dat ik net weer te veel hooi in mijn vork. Net weer iets wilde doordouwen. Dan kun je niet meer helder denken. En dan kun je ook niet meer goed kiezen.
Nee, nee.
Zelfzorg is eigenlijk
En zelfzorg daarin... Kun je daar wat concreets over...
Nou ja, zelfzorg. Goed maar... voor je lijf zorgen. Hou jezelf niet voor de gek met slaap, met voeding en met beweging. Mm-hmm. Dan kan je allemaal verschillen. Ga dan ook iets doen wat je leuk vindt. Maar zorg echt goed voor jezelf.
Ja.
Zorg dat je je voedt met mensen, goede mensen om je heen. Dus letterlijk en figuurlijk goede voeding. Zorg echt goed voor jezelf. Kies voor kwaliteit om je heen. Kwalitatief goede mensen.
Ja.
Durf nee te zeggen op zijn tijd. Nee is misschien nog belangrijker dan ja. Want als je nee zegt, zeg je ja tegen jezelf. Dus dat zijn concrete tips voor mij. Van, dat is echt voor mij self-care. Af en toe zeg ik wel tegen mensen, nu moet het gordijn even dicht. Wat wil zeggen, ik heb tijd voor mezelf nodig.
Ja, ja, ja.
En ik heb heel veel tijd voor mezelf nodig. Dus ja, leg je gebruiksaanwijzing ook uit aan mensen. Laat zien wie je bent.
Ja, ja.
Want dan is kiezen ook makkelijker. En dan is de kloof tussen binnen- en buitenkant ook kleiner. Dat misschien soms mensen de buitenkant ophouden. En dat zien we soms wel eens bij social media. Waarom zo moeilijk doen? Als je gewoon jezelf bent, hoef je geen verhaal te verzinnen.
Nee. Hoef je ook geen excuus te doen. Want mensen weten het toch gewoon. Nee. Oh ja, dat,
als mensen zeggen, wil je koffie met me drinken? Ga ik niet zeggen, ik heb geen tijd. Want dat is niet waar. Dan zeg ik, goh, ik doe dat op dit moment gewoon niet. Omdat het me te veel energie kost. En ik doe het vaak alleen met vrienden en familie.
Ja, ja,
en ik hoop dat je dat begrijpt. Ja. Dat is het eerlijke
maar
antwoord.
Maar hebben mensen eigenlijk gewoon alleen maar meer respect voor je?
Het is het eerlijke antwoord. Ja. Dus wees zo eerlijk mogelijk in je eigen keuzes. Kijk in de spiegel. Volg je geweten daarin. Je weet het.
Ja,
je
weet het. Gaaf.
Nou, dat is drie tips waren, maar dit waren de tips.
Nou, dat is een hele mooie afsluiter van dit interview. Dank voor het leuke interview. En ik ben benieuwd welke inzichten jij als luisteraar naar dit interview hebt gekregen. Je hebt er ongetwijfeld een aantal hele mooie inzichten uitgehaald. Ik in ieder geval wel weer. Het zet me ook altijd weer aan het denken. Deel een printscreen van deze podcast met daarbij jouw inzichten via je Instagram stories. En tag me eventjes met Wendy Kers. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.